Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Zijn jullie oké? Mooi. We hebben binnenkort een doopdienst. Eind februari, 25 februari. Als je zegt, ja, ik ben helemaal van Jezus. En ik identificeer mij helemaal met Jezus. Ik wil helemaal van Hem zijn. En je bent nog niet gedoopt. Dan nodig ik je uit om je te laten dopen, om erover na te denken, misschien heb je dan een vraag erover, misschien worstel je ermee, voel je vrij om te komen. Ik wil graag met je spreken, de oudsten zijn beschikbaar om met je te spreken daarover. Maar ik zou zeggen, het doopbad is open voor een ieder die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Amen. En ook voor een ieder die zijn kruis wil opnemen, met hem mee wil gaan op weg naar de beste wereld die nog gaat komen. Misschien zeggen, ja, maar ik ken de Bijbel nog niet goed. Dat is geen reden om niet gedoopt te worden. Amen. Ja, dus laten we dat doopbad ingaan. En voel je vrij om daar ook zeg maar het gesprek over aan te gaan. Ik wil vanavond met je spreken over een onderwerp dat genoemd is, dat ons allemaal aangaat. Zelfs terwijl wij zo hier zitten met elkaar, terwijl we zo straks koffie gaan drinken met elkaar, misschien op connectgroepen betrokken zijn. Er zit wat galm in mijn microfoon. Kun je daar iets aan doen? Dankjewel. En zelfs misschien wel terwijl je morgen op school zit in de... Ik denk niet misschien, zeker weten. Zowel, zo samen aan het bidden zijn. Als we zo nadenken over wat zegt de Bijbel daar nou over. Ik denk een plek, relaties, een plek van plezier voor ons allemaal. En ook een plek waar velen van ons, ik ook pijn hebben in ons leven. Zie, de Bijbel opent eigenlijk gelijk met ons daarover te schrijven. Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Daar begint de tekst eigenlijk in Genesis 1, vers 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. In een begin schiep God, de Heere God, de hemelen en de aarde. Ve haaretz hayeta, en de aarde, zij was vovu tovu vavohu. Zij was woest en ledig. En de ruach, staat er, Elohim merachefet, zweefde almayim over de wateren. En dan gebruikt de tekst in Genesis hoofdstuk 1 7 maal een, wat we noemen in het Engels een jasef. Wat we zeggen in het Nederlands een jasef. Sommigen zeggen, ja, God sprak en het was er. En hij gebruikte daar een gebiedende wijs. Hij gebood dat alles er zou zijn. Er staat wel Yomer Elohim, er staat, en hij sprak, staat er, Jehi or wa Jehi or, er zij licht en er was licht. God sprak en het was er. En sommigen zeggen, ja, hij gebruikte een gebiedende wijs, dat is niet waar. Het staat in het Hebreeuws in een onvoltooide tijd met wat we noemen een Jasef force, de kracht van een Jasef. En dat betekent zoveel als dat er een wens of een verlangen was in het hart van God dat alles er zou zijn. Hij wilde dat de hemelen en de aarde hier zouden zijn. We kunnen over nadenken waarom hij dat dan wilde, want God had het goed in zichzelf, met elkaar, met de engelen, maar hij wilde dat alles er zou zijn. Hij wilde dat jij er zou zijn. Hij had je al in gedachten, nog voordat hij begon met te scheppen, zegt een andere tekst in de Efezebrief. Nog voordat wij er waren, had hij ons al in gedachten. Hij wilde dat wij er zouden zijn. En dan, als we verder lezen, Jehior, dat is dan de Jasef, zeg maar, in het Hebreeuws, Vayihior, en er was licht, want God sprak en het was. En als God iets wil, dan gebeurt het altijd. En dan 7 keer, tot aan vers 26, wordt dat telkens weer opnieuw die grammaticale vorm wordt herhaald. En hij sprak en het was er. En elke keer is daar dat wens en het verlangen dat alles wat hij schiep er zou zijn. Je zou kunnen zeggen, hij sprak horizontaal vanuit de troonzaal in de hemel. Sprak hij de hemelen en de aarde en alles wat erin is tot aan zijn. En dan vers 26 verandert ineens de toonzetting in de tekst. Dan staat er ineens, laat ons mensen maken. Het is alsof je mee omhoog wordt genomen, getransporteerd wordt naar de raadzaal, alsof je daar door het sleutelgat van de deur van de hemel kijkt, alsof je je oor te luisteren legt aan de deurpost van de hemel en je hoort daar een gesprek dat plaatsvindt tussen de Zoon en de Heilige Geest. Ik denk dat passie was daar aan tafel. Alsof de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tegen elkaar zeiden, laat ons mensen maken, laten we mensen maken.
Misschien dat je denkt, was hij er maar nooit aan begonnen. Nee, hij wilde dat wij hier zouden zijn. En dat was passie in het hart van God. Dat was enthousiasme. En dan opnieuw gebruikt daar de tekst een grammaticale vorm wat we een cohortatief noemen. Een cohortatief. En een cohortatief, zeg maar, de betekenis daarvan in het Hebreeuws is zoiets als dat er een persoonlijke betrokkenheid was van alle drie leden van de Godheid. Er was een persoonlijke interesse en een persoonlijke passie en een persoonlijke interesse in dat gezamenlijke plan dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hadden om alles te scheppen wat er is. En ook om de mens te scheppen. Yomer Elohim, na Aseh staat er, laten we maken Adam, laten we de mens maken. En dan staat er, Betzalmenu, als ons beeld, Kidmutenu, staat in het Hebreeuws, als onze gelijkenis. God wilde dat jij en ik hier zouden zijn. Je zou kunnen denken bij jezelf, waarom deed hij dat? Daar gaan we het zo over hebben. Er is één tekst daar, naase, één woord. Ik heb het in het Hebreeuws erop gezet, voor wie het interessant vindt om het Hebreeuws te bestuderen. Misschien heb je nooit gedacht dat je nog eens op zondagochtend Hebreeuws zou krijgen. Nou, vandaag is het dan zover. Maar God zegt, laat ons. Als we daarover nadenken, of laten wij, wat betekent dat? Het betekent dat God in relatie bestaat. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals we later in de tekst ook lezen, Matteüs hoofdstuk 3, op andere teksten. God zelf bestaat in relatie. 1 plus 1 plus 1 is 1. Dat is lastig voor ons, want 1 plus 1 plus 1, dat leerde ik op de lagere school bij juffrouw Van der Laan in de eerste klas. 1 plus 1 plus 1 is 3. Zover was ik wel. In de tweede klas kwam de rest. Maar bij God is 1 plus 1 plus 1 is 1. Shema Yisrael, Deuteronomium 6 vers 4. Adonai Eloheinu, de Heere onze God. Adonai Echad, hij is 1. Hij bestaat in de totale volmaakte relatie en gemeenschap die er kan zijn tussen drie leden. De drie ene God die één in wezen is. God bestaat in een volmaakte relatie. Wat de Heer Jezus bidt in Johannes 17 vers 21, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn, Vader, u in mij en ik in u. Een totale volmaakte relatie. Je zou kunnen zeggen, met de Hebreeuwse term cohortatief, God is een team. Ze zijn elkaars maatjes. Wij heten Berea de maten. Zo is ook God. Ze zijn elkaars cohorts, maten. Het is een gevariem, zou je kunnen zeggen. Maten van elkaar. En in het woord team komt de I van ik niet voor. Ik denk wel eens bij mezelf, zou er hiërarchie zijn? Een organisatorische hiërarchie in de Godheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. De Zoon die volkomen onderworpen is aan de Vader. En de Vader zou de Vader voorkomen onderworpen zijn aan de Zoon. Hoe zou dat werken binnen de Godheid? Nou, daar kunnen we een klein beetje van weten, maar niet alles. Het is interessant om over na te denken. Je zou kunnen zeggen, God is de relationele God. Alles, sterker nog, in de schepping bestaat uit relatie. Als je straks met je fiets de weg op gaat, dan is er een relatie tussen de wielen van je fiets, als het goed is. En de weg, het asfalt, de stenen van de weg. Ik heb laatst een rondje op een geleende scooter gereden. In Assen, om even te kijken of dat wat voor mij is. Als we hier in Apeldoorn komen wonen over een paar maanden, dan denk ik koop een scooter. Dan kan ik jullie allemaal bezoeken, zeg maar. Ja, ik hou van relaties. Nou, dan probeer ik een scooter uit. En op een gegeven moment kwam ik met mijn voorwiel in het gras terecht. En toen dacht ik, goh, het is glad hier. En voor ik het wist, lag ik op mijn snuffer beneden op de stenen. Mensen die schrokken en die kwamen zich ontfermen. Die scooter die viel over mij heen. Ik merkte ineens hoeveel relatie ik toch heb met de aardse, de werkelijkheid, zeg maar. Alles bestaat in relatie. De muziek van ons, vanochtend, zoals we zingen met elkaar, is relatie. Elke noot staat in relatie tot een ander. Het universum bestaat in relatie. De zon, de maan, de sterren, alles staat in relatie tot elkaar. Met kosmische krachten wordt alles bijeengehouden. Zie, God als het ware gaf een reflectie van zichzelf. Dat hij in relatie bestaat door dingen te maken die in relatie tot elkaar staan. Je zou kunnen zeggen, relatie is het cement tussen de levende stenen van Gods huis. In 1 Petrus 2 vers 5, daar roept Petrus ons op om ons te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. En ik denk, ja, geweldig, maar als je een paar stenen naast elkaar legt, zonder dat er cement tussen is, dan weet je zeker dat het misgaat, dat het alsnog in elkaar stort. Maar relatie is het cement dat we hebben waardoor we aan elkaar worden gesmeed. Er zit al gelijk heel veel in. Misschien om over na te denken. De mens stond in relatie tot de dieren en de dieren staan in relatie tot elkaar. Alles bestaat in relatie. En dan gaat de tekst verder vanaf Genesis 1 naar Genesis hoofdstuk 2. Ook de mens staat er dan, is gemaakt voor relatie. Er staat er, het is niet goed dat de mens alleen is. In het Hebreeuws levado, dat hij leeg is. Nee, je leegte wordt opgevuld door in relatie te staan tot God en in relatie te staan tot degene die God aan je gegeven heeft of tot anderen. De mens is gemaakt voor relatie. Sterker nog, we zijn gemaakt in de meest intieme vorm van relatie die er bestaat tussen twee mensen, tussen een man en een vrouw. Een vrijpartij, zeg maar. Goede seks. Goedemorgen. Ik weet nog dat ik voor het eerst over seks spreek en dat iemand rood aanschoot achterover in de stoel en vergat te ademen toen ik het woord noemde. Maar seks is een gift van God. Ja, laat haar boezem jullie te alle tijden, u te alle tijden vreugde dronken maken, staat er in Spreuken hoofdstuk 5. Zie, één man met één vrouw, Adam en Eva, en daaruit wordt een kind verwekt. Niet één man met één man. Niet Adam met Arnold. En ook niet Eva met Esther. Het is stekker, stopcontact. Dan krijg je stroom. Toch? Met twee stekkers heb je geen stroom. Met twee stopcontacten ook niet. Eén man met één vrouw. Homoseksuele relatie, lesbische relaties, zien we ook vandaag veel om ons heen, is niet hoe God heeft geschapen. Je kunt ook geen kinderen krijgen als twee mannen. Dan moet je kunstgrepen voor uitvoeren, zeg maar, om zo ver te komen. Of als twee vrouwen. Ik geloof dat de Bijbel zegt dat het een zondige relatie is, waar we ons van zouden moeten bekeren tot God. Gods ontwerp was één man met één vrouw, één huwelijk, dat de bouwstenen is, een van de bouwstenen is van Gods schepping. Waarom schiep God ons? Waarom zitten wij hier? Sommige theologen die zeggen, God schiep ons omdat hij eenzaam was. Hij wilde zijn eigen eenzaamheid verdrijven door iets te hebben om in relatie toe te staan. Anderen zeggen, nou, God had iets nodig buiten zichzelf om lief te hebben. Nou, het is waar dat God van ons houdt, maar God heeft ons niet nodig om in liefde te bestaan. Hij is zelf de meest volmaakte eenheid die er is. Wat betekent het dan dat de mens is gemaakt, kin moet en nu betzal men nu, naar ons beeld als onze gelijkenis? Wat betekent dat dan? Sommigen zeggen nou, dat wij naar Gods beeld zijn gemaakt, heeft alles te maken met dat wij regie hebben over de schepping. Dat wij een rol hebben van regie, zoals God ook regeert over alles wat er bestaat. Weer anderen zeggen nee, dat wij naar Gods beeld zijn gemaakt, heeft alles te maken met dat wij een intellect hebben wat verder gaat dan de dieren hebben. Het heeft te maken met ons wie we zijn als persoon. Het woord betzal menu komt van het woord zal, schaduw, naar Gods beeld gemaakt. Je zou kunnen zeggen vanuit Hebreeuws dat de mens de schaduw van God op aarde is. Dat als mensen naar ons kijken, als wij zo vanochtend naar elkaar kijken, dat we God zien omdat wij de schaduw van God zijn. En dan naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Kirmut en nu komt van het woord dam in het Hebreeuws. Bloed, je zou kunnen zeggen, de mens is als het ware van Gods eigen geslacht. We zijn niet van Gods natuur, maar we zijn helemaal van hem. We zijn zijn eigen geslacht op aarde. Maar waarom zijn we hier? Misschien is het allemaal wel tegelijk. Namelijk dat de mens is gemaakt voor relatie, zoals God zelf ook in relatie bestaat. De neurowetenschappers vandaag de dag, die heel veel meer ontdekkingen doen over ons brein, die zeggen, zelfs ons brein is sociaal. Wat wij het meeste opslaan in ons brein is datgene wat wij met anderen meemaken. Ons brein is sociaal. De eerste levensbehoefte van een baby is niet eten en drinken. Dat helpt om hier te blijven, absoluut. Maar de eerste levensbehoefte van een baby is door de moeder begrepen te worden dat het honger heeft of dorst heeft en dat het te drinken wil. Kan je nog herinneren dat je in de baarmoeder zat? Ik wel hoor, 1 keer trekken aan het koord. Spinazie, 2 keer trekken, jus d'orange. Nou, ik weet er helemaal niks van. Maar mijn moeder begreep wanneer ik honger had en wanneer ik dorst had. Dat was een communicatie dingetje, zeg maar. Dat was een relatie die ik had met mijn moeder toen ik daar binnen zat, maar ook toen ik geboren werd als baby. Mijn moeder wist precies wat ik nodig had, wanneer ik het nodig had. En het is er goed terecht gekomen, vind ik zelf dan. De neurowetenschappers zeggen zelfs dat wanneer wij zingen, dan komt er een stofje in ons brein komt vrij, waardoor we elkaar leuker vinden. Ik vind jullie allemaal leuk. Ja hoor, dat komt omdat ik veel zing. Dat is waar, als we gaan zingen samen, dan komt er een stofje vrij, dan vind je degene die naast je zit leuker. Misschien even goed tegen degene die naast je zit te zeggen, ik vind jou nu leuker dan gisteren, zeg maar. Nee, nee. Ja. Zie, ons brein is sociaal. Wat wij het meeste opslaan in ons brein is wat we meemaken met andere mensen. Zo heeft God het gemaakt. Als ik je zou vragen vanochtend, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in het leven? Waar je het meeste plezier aan hebt. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt? Waarschijnlijk zeg je iets wat ik met een ander heb meegemaakt. De relatie die je kreeg. Je bekering. De kinderen die werden geboren. Als ik je zou vragen, wat is het meest pijnlijke wat je hebt meegemaakt? Misschien wel iets wat je met iemand anders hebt meegemaakt. De echtscheiding. Het bedrog van je man, dat hij er met een ander vandoor ging. Of van je vrouw. Of dat iemand je vreselijk zeer deed met de woorden die tot je werden gesproken. Ik heb het wel eens uitgeprobeerd in gemeenten en liet ik mensen reageren. Alle antwoorden zijn altijd iets wat we hebben meegemaakt met een ander. Wat is het mooiste als je in de klas zit morgen? Wat vind je het mooiste? Waarschijnlijk je klasgenoten. Misschien dat je denkt, die leraar is leuk of die lerares is leuk. Maar waarschijnlijk heb je de meeste plezier met je eigen klasgenoten. Misschien wel heb je heel erg veel pijn vanwege je klasgenoten. Ik ben 5 jaar zelf gepest op school, 5 jaar lang. Dat heeft ontzettend zeer gedaan. Het was voor mij elke dag onveilig om gepest werd. Terwijl ik zo'n lieve jongen ben natuurlijk. Ik zie jullie dat allemaal denken. Maar ik ben echt van, geef me een huk, dan kan mijn dag niet meer stuk. Dat was ik toen al. Ik was heel relationeel en affectueus. De mensen die mij kennen, die kennen mij zo. En daarom heeft het zo verschrikkelijk zeer gedaan dat ik 5 jaar op school gepest ben. Ik moest vechten, soms wel meerdere keren per week, waar de leraar soms bij waren zelfs, omdat ze toen nog geen pestprotocollen op school hadden. Om te overleven in de klas. Ik ging op een bepaald moment met heel veel nervositeit en spanning op de fiets naar school. En soms werd ik buiten het schoolplein al belast door meerdere jongens tegelijk. Dat is mijn pijn. Ik heb enorm veel pijn opgelopen. Ik heb traumabehandelingen gehad een paar jaar geleden om van de herinneringen af te komen van het pesten. Misschien herken je dat bij jezelf. Ik geloof dat God je wil genezen als je dat ook meemaakt. Ik reed in de straat bij ons kantoor van de week. Bij de Lage Brink daar ergens in het industriegebied. En ik zag daar 1 grote reclame. Bij ons vind je de leukste baan. Ik dacht, nou misschien is dat wat voor mij. Voorganger is toch een van de mooiste roepingen die je kan hebben. Maar ik dacht bij mezelf, ja, je kunt wel een leuke baan hebben, maar als je een rottige collega hebt, dan is die baan toch ineens niet meer zo leuk als dat je het daarvoor had gehad kunnen hebben, als je geen rottige collega had. Onderzoek heeft uitgewezen dat de jonge mensen tegenwoordig liever, behalve een goed salaris en een leuke baan, liever leuke collega's hebben. Dat is omdat ons brein sociaal is ingesteld. Wij zijn sociale mensen. En de duivel weet het ook. In Genesis 1 spreekt God, laat ons. Hij bestaat in relatie. Genesis 2, de mens is gemaakt voor relatie. En dan in Genesis 3, er komt de slang. Hij weet het ook. De boze weet, als hij onze relaties kan saboteren, dan kan hij misschien wel Gods plannen helemaal aborteren of torpederen. De boze weet dat als hij ons tegen elkaar op kan zetten, dat hij heel effectief is om Gods plannen, Gods roeping, Gods missie, die hij door ons heen wil vervullen, om die te frustreren. Dus hij komt langs zij bij de vrouw, in Genesis hoofdstuk 3. En ik moedig je aan om dat verhaal eens te lezen. Het eerste wat hij doet is achterdocht zaaien over wie God werkelijk is. En het wantrouwen te zaaien, het godsvertrouwen dat de vrouw had, het eenvoudige kinderlijke godsvertrouwen dat ze had, weg te nemen. Hij zegt, ja, maar God weet als jij van die boom van de kennis van goed en kwaad eet, dat jij als hem zult zijn, kennende goed en kwaad. Met andere woorden, God probeert jou eronder te houden. Hij wil niet dat jij zijn de boze wil eigenlijk dat jij als God bent. Hij wil niet dat jij meer bent dan je nu bent, zei de boze. De boze zei, eet maar van die boom, dan zul je zelf goed en kwaad kennen, dan heb je God niet meer nodig. Met andere woorden, hij zei de achterdocht over wie God werkelijk is. Hij probeert met macht je eronder te houden. En hij zaaide zeg maar, de geest van onafhankelijkheid, dat ik God niet meer nodig heb, door te zeggen, pluk maar van die boom. Hij probeerde een breuk te brengen in de relatie tussen de vrouw en de man en God. En warempel, het lukte, de vrouw die plukte van die boom. En toen zagen, en ook Adam plukte van de boom, ze at met hem, en toen zagen ze dat ze naakt waren. Met andere woorden zou je kunnen zeggen, de onschuld verdween, de schaamte kwam, en het zelfbewustzijn overheerste het godsbewustzijn. Alles ging mis, er kwam achterdocht. Sindsdien is de wereld aan het worstelen met het godsbeeld dat het heeft. Sindsdien worstelt de wereld met wie is God nou werkelijk? Wat een strijd. Is hij werkelijk wie hij is, of is hij toch anders? Kan ik hem werkelijk vertrouwen? Misschien wel is Gods vertrouwen het grootste wat de Bijbel ons probeert mee te geven van alle verhalen. En dan gaat het mis. En dan komt die avond God daar in Genesis 3 in de Hof van Eden. En dan klinkt daar de roep van de relationele God. God waar we vanochtend over hebben gezongen, die relatie met ons zoekt, daar klinkt die roep. En dan zegt hij, mens, waar ben je? Ik zal het vanochtend lezen. Ayeka staat er in het Hebreeuws. Mens. Ja, staat er niet mens. Er staat alleen, waar ben je? Hij roept als het ware de mens tevoorschijn uit de geboomte in de hof. De mens had zich daar verstopt, daar schaamte. Er was een breuk gekomen, er was afstand gekomen. En dan klinkt daar die roep in het hart van de relationele God. Kom je terug naar mij, waar ben je toch? We lezen dan dat eigenlijk in Genesis 3 relatie met God verstoord raakt. En als je relatie met God verstoord raakt, raakt ook je relatie met je partner verstoord. De mens zegt, Adam zegt, nou de vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Hij legt de schuld bij zijn vrouw. In plaats van dat Adam haar beschermde, legde hij de schuld bij haar neer. De vrouw die u mij gegeven hebt, u heeft mij de verkeerde vrouw gegeven. Er kwam een probleem in de relatie met God en daarna kwam er een probleem in de relatie tussen de man en zijn vrouw. En de vrouw die zei, ja de slang heeft mij verleid. Alle relaties raakten verstoord tussen de mens en zijn vrouw, tussen de mens en God en tussen de mens en de schepping en de aardbodem raakten vervloekt. En dan Genesis 3, je zou kunnen zeggen, of Genesis 4, je zou kunnen zeggen, je zou de rest van de Bijbel kunnen lezen door de lens van de relationele God en dat de Bijbel een relatieboek is en de Bijbel je vertelt over de relaties die er waren, die goed waren of die niet goed waren, waar strijd was of waar vrede was. Genesis hoofdstuk 4, waar het misging in het huwelijk, dan ging het ook mis in het gezin. Als het misgaat in je huwelijk, en misschien herken je dat wel, dan zal het ook misgaan in je gezin. Dus lezen we Genesis 4, dat Kaïn uit jaloersheid en uit kwaadheid zijn broer Abel ombrengt. Een relatieprobleem, hij doodt hem. Dat is een relatieprobleem. Jaloersheid is een relatieprobleem. Boosheid, toornig, zijn gezicht stond toornig, is een relatieprobleem. En dan Genesis hoofdstuk 6 lezen we dat de mens heel de aarde heeft gevuld met geweldenarij. Wat zal het een onveilige plek zijn geweest. Genesis 6, de aarde was van gemas, staat er. In het Hebreeuws, geweldenarij. Niet Hamas, dat is Arabisch, maar Hamas. wel heel erg dicht bij elkaar. Geweldenarij, geweld. Wat een onveilige plek was de wereld geworden. Alle relaties raakten verstoord. En dan besluit God om opnieuw te beginnen. Denk, hij begint opnieuw met Noach. En zijn naam betekent rust. Denk, nou, hij begint opnieuw met rust. En dan gaat het opnieuw, na de zonsvloed gaat het mis. Wanneer Gam de naaktheid van zijn vader in zijn tent ziet, wanneer Noach dronken is, ligt Noach daar te neer en dan komt Gam daar in die tent en hij ziet zijn vaders naaktheid. Sommigen zeggen, daar was misschien wel het begin van homoseksuele lust. Sommigen zeggen dat. In ieder geval ziet hij zijn naaktheid en dan, als Noach uit zijn roes is ontwaakt en hij komt erachter, dan vervloekt hij het nageslacht van Gam, de Canaanieten. Je zou kunnen zeggen, een generatieprobleem. Relatieproblemen, generatieproblemen. En dan Genesis hoofdstuk 10 lezen over de tafel van 70 naties. Al die naties die ontstaan. In Genesis hoofdstuk 11 lezen we over de torenbouw van Babel. En de Babylonische spraak verwerkt het ontstaan van natie, het ontstaan van culturen en van talen. We kunnen zeggen, natieënproblemen. Heel de schepping, gevuld van relatieproblemen, onbegrip, verwarring, taalbarrières. De rest van de Bijbel zou je kunnen lezen met de lens van de relaties. Welke relaties waren goed? De relatie tussen Sarah met Hagar, Jacob en Esau, Jozef met zijn broers, Israëlieten en Egyptenaren, Mozes met de Israëlieten, Israëlieten met Amalekieten, met Amorieten, met Canaanieten, kan je het nog bijhouden? David met Filistijnen, David en Saul, David en Michal, Jezus en de Farizeeërs, de apostelen en de Farizeeërs. Eigenlijk de rest van de Bijbel zou je kunnen lezen als een groot relatieboek. En vandaag de dag, als je het nieuws aanzet, dan zie je wat de Bijbel ons al duizenden jaren vertelt. Dat de wereld is genomen door het zondeprobleem en dat het zondeprobleem leidt tot een relatieprobleem. De wereld in de greep gekomen van een enorm macro-probleem. Macro-egoïsme, macro-narcisme, macro-autisme, de grote depressie, mensen die elkaar niet meer begrijpen, communicatiestoornissen, Dean Sherman, van de opdracht, die zei, if you don't relate well, you are part of the world problem. Als je niet goed relatie legt, dan ben je deel van het grote wereldprobleem. De Bijbel is één groot relatieboek. De 10 geboden in Exodus 20, het Oude Testament, gaan over relaties met God en met elkaar. Het Nieuwe Testament, de 2 geboden, wat Jezus zegt in Matthäus 22, vers 37 tot 39. De 2 geboden waar heel de wet aan hangt, waar heel de wet op is gebouwd, gaan over relaties. Zodat de Heere God lief hebben met heel je kracht, met heel je verstand, met heel je ziel. Met heel je hart, met alles wat je hebt en je naaste als jezelf. Je zult God lief hebben, je zult je naaste lief hebben en je zult jezelf lief hebben. En als we dan lezen in het Nieuwe Testament, dan lezen we dat Paulus heel zijn epistels volpent met theologie. Maar hij eindigt altijd met wat ik noem therapie. Het loopt altijd uit op wat kunnen we nou met wat we leren over de waarheid van God. Wat kunnen we nou en wat is het dan? Het is bijna allemaal wat hij schrijft, relatie. Het gaat bijna allemaal over relaties met degene die naast je zit. Waarom doet hij dat? Waarom schrijft hij zoveel over relaties? Omdat in onze relaties blijkt wie wij echt zijn. Wie je echt bent, blijkt in wie je straks gaat koffie drinken. Wie je nu in de kerk zit. Heb je degene die naast je zit vanochtend gegroet? Heb je een huk gegeven? Geef me een huk. Hij ziet er goed uit vandaag. Heb je iets positiefs tegen je vrouw gezegd vanochtend? Ja, glorie. Tegen je man, tegen je kinderen. Dat is allemaal relatie. Maar toch is er hoop. De Bijbel spreekt hoop. Jezus kwam. Vanaf Genesis 12 lezen we dat God begint toe te werken naar het herstel van alle dingen. Dat God begint toe te werken naar goddelijke relaties, naar verzoening, naar het herstel van relaties, naar vrede en naar verzoening. De Bijbel belooft, de Sar Shalom, de vredevorst, in Jesaja 9 zal komen. Hij wordt met recht de vredevorst genoemd, vrede in je hart, Vrede met God. Vrede met jezelf. Vrede met de mensen om je heen. Jesaja 11. Het lam zal liggen met de wolf. Dat is goed nieuws voor het lam. Meestal eindigt het als ontbijt of als nagerecht, maar nou niet. En de koe en de berin zullen samen weiden. Ze zullen samen vrede grazen. En een kleine jongen zal ze hoeden. Met andere woorden, het herstel tussen, van de relaties tussen de dieren wordt voorspeld door Jesaja hoofdstuk 9, of Jesaja hoofdstuk 11. En het herstel van de relaties tussen de mensen en de dieren. En een kleine zuigeling zal zijn hand in het hol van een adder steken en niet gebeten worden. De Bijbel profeteert het herstel en de verzoening tussen de relaties. In Micha hoofdstuk 4, ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Ze zullen elkaar de oorlog niet meer leren. Het herstel van de relaties tussen de natieën is in aantocht. En in Malachi 4, vers 6, het laatste vers van de Tenach, het Oude Testament. En hij zal het hart van de vaderen terugvoeren naar de kinderen. En het hart van de kinderen terugvoeren naar de vaderen. Met andere woorden, ook de generaties zullen met elkaar worden hersteld. En Johannes, die zegt er in Openbaring 7, vers 9, ik zag een schare staan voor de troon. Uit alle volken, stammen, talen en natieën. En zij aanbaden het lam. Is dat goed nieuws of wat? We zullen eenheid hebben. En uitgerekend in de kerk zijn we het goede voorbeeld. De harmonie komt, de oorlog stopt. In het Midden-Oosten, daar zal Jezus de troon van David nemen. 2 Samuel 7, Psalm 132, vers 11 en 12. Lucas 1, vers 32 en 33. Jesaja 9, vers 5 en 6. Psalm 89, Psalm 2... Hebreeën 1 vers 8, hij zal de troon van David nemen en uiteindelijk zal ook in Jeruzalem de vrede worden hersteld. En des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. Dat is Micha hoofdstuk 4. Terug naar ons, laat ik zo afsluiten. De boze weet als hij ons tegen elkaar op kan zetten, als hij onze relaties kan saboteren. Hij Gods plannen kan aborteren. En als er één ding is wat wij kunnen doen, als we met God mee willen werken, dan is het werken aan de relaties die we hebben met elkaar. Als er één ding is om de boze een schop te geven en buiten de deur te houden, dan is het als we gaan werken aan onze relaties met andere mensen. Als wij leren om relatie te leggen, relaties aan te gaan en relaties te houden. Amen. Dus hoe sta jij in je relaties? Ben je goed in relaties? Ben je verbaal agressief aan je vrouw? Zie, we kunnen met elkaar zingen. Dat moeten we zeker doen. Worship together. De naam van Jezus groot te maken. Maar straks, als de samenkomst is afgelopen, dan komt het erop aan. Hoe ben je naar je vrouw? Hoe ben je naar je kinderen? Hoe ben je naar je man? Hoe ben je naar gezagsdragers? Hoe ben je naar de politieagent als hij je aan de kant zet als je te hard gereden hebt? Of je gordel niet om hebt? Dat overkomt mij nooit hoor. Dat is wel lang geleden. Hoe sta je in je relaties? Zijn er relaties waar je aan moet werken? Heb je je dochter misbruikt? Ben je misbruikt? Moet je iets rechtzetten? Is het misschien tijd om de vredespijp te roken? Om uit je wigwam te komen? En als het kan, verzoening te zoeken, vergeving te vragen. Het recht te zetten, hoe je bent. Moet je groeien in je RQ. Veel mensen hebben een IQ, een intelligentiequotient. Zijn intelligente mensen, een intelligentie van 150 of meer. Dan ben je echt intelligent. Als ik Willem Ouweneel hoor, dan denk ik, man, dat is een slimme man. Hij heeft een hoge IQ. Maar ik geloof dat de Bijbel ons oproept om ook een RQ te hebben, een relatiequotient. En een SQ, een sociaal quotient. quotient, een EQ, een emotionele intelligentie, naast dat IQ. Hoe staan we in onze relaties met elkaar, ook in de gemeente? Ben je er voor een ander? Roddel je? En hol je daarmee de gemeenschap van God uit? Bedien je je van smaad? Maak je anderen belachelijk bij andere mensen? Ga je onheilige allianties aan? Mag God daarin komen en onze relaties goddelijk maken zoals Hij het altijd heeft bedoeld dat onze relaties zouden zijn? En dan mijn tweede vraag vanochtend is, zijn er relaties waar jij pijn hebt opgelopen? Misschien heb ik je wel al pijn gedaan als voorganger van de gemeente, dan spijt mij dat. Het is totaal niet mijn bedoeling. Is het nodig om iemand te vergeven? Om vrij te komen? Is het nodig om je te verzoenen met iemand? Heb je hulp nodig? Is hier genoeg hulp aanwezig in de gemeente om je te helpen te groeien in die dingen? En dan als derde zou ik willen zeggen vanochtend, zullen we met elkaar opnieuw gaan bouwen aan de community van God als gemeente? Zullen we met elkaar weer gaan bouwen aan gemeente zijn, op een nieuwe, frisse manier eens na te denken hoe wij Berea de maten als maten kunnen zijn met elkaar? Psalm 133 is mijn droom voor de gemeente. Kom, zie hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders te samenwonen. Daar is de olie, daar is de dauw waar de liefde regeert, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Hieraan zullen jullie, zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn, zei Jezus Johannes 13 vers 34. Als jullie liefde hebben, agape onder elkaar, dat is niet humanistische liefde, dat is goddelijke liefde, de liefde die van God komt. We hebben met elkaar gesproken in de Aanstraat hierover en ik heb de afgelopen twee maanden naar jullie geluisterd. Waar is de meeste behoefte aan? Ik hoor de meeste van jullie zeggen dat we weer opnieuw met elkaar gaan optrekken, weer opnieuw gemeenschap gaan zijn, dat we onze relaties verdiepen en dat we weer de nieuwe connectgroepen beginnen. Is dat wat? Zullen we weer met elkaar connectgroepen beginnen? Voel je vrij om je aan te melden? Zou je misschien beschikbaar willen zijn voor de bedoelingen van God door je beschikbaar te zijn om een connectgroep te beginnen en relaties te beginnen, nieuw te verbinden? Want daar zal God zegen op zijn. Overal waar de Heilige Geest begint te bewegen, daar ontstaan goddelijke relaties. En overal waar wij goddelijke relaties aangaan, zegt Psalm 133, zal de Heilige Geest beginnen te bewegen. Ik daag je uit om je aan te melden. En dan als vierde, en dan sluit ik af vanochtend. We willen vanochtend het avondmaal vieren. De Heer Jezus gaf zijn lichaam. Zijn lichaam, verbroken, maakt ons heel. In het verbroken lichaam van Jezus aan het kruis, daar klinkt die boodschap dat Hij bezig is om alle relaties te herstellen. Dat in zijn lichaam de eenheid zal komen van God. En dat is dat de relaties worden hersteld. Als we vanochtend aan het avondmaal gaan, dan vieren we vanochtend onze eenheid in Christus. Dat ook al zijn we het misschien niet altijd met elkaar eens, toch zijn we het met elkaar één. Waarom? In het offer van Jezus Christus. En dan kijken we uit naar zijn wederkomst om te vieren het totdat hij komt. En dat het herstel van alle dingen zal komen. En het herstel van alle relaties. De Heer zegen je vanochtend. Ik vraag het muziekteam om te komen. Hebben jullie hier zin in? Ik ook. Amen.